Ja, ik wil nog even
gewoon God bedanken.
Vader, ja, dank u wel. Het is uw werk. Het is uw plan. Het was uw idee. Dat uw zoon hier kwam. Dat hij stierf. Dat hij zo die onderste weg ging. Papa, ik had het nooit gedaan met mijn zoon. Voor mensen die niet van me zouden houden. Vader, ik snap uw liefde niet. Maar dank u wel dat u er bent. Dat u zo groot en zo tastbaar bent voor ons. Heer, dank u wel dat wij zo het avondmaal mochten nemen, Heer. Tot u komt. Amen. Amen. Ja. Dan ga ik u toch uit die mooie omstandigheid dat wij God mogen gaan bidden meenemen. Ik ga u meenemen en ik ga kijken naar voor een tijd als deze. We zijn al een tijdje bezig met het onderwerp dat we met ons thema. En toen Jan het introduceerde, kwam deze zin meteen bij mij op. Voor een tijd als deze. Misschien zijn wij er als gemeente juist wel voor een tijd als deze. Een bijzondere tijd. Een tijd waarin dingen soms niet zeker zijn. Maar misschien wil God juist in deze tijd ons zenden. Als ik een beetje terugdenk en mijn kinderen zeggen al, geef me papa, je wordt wat ouder. Als ik denk van, hey, hoe was ik toen ik 17, 18, misschien iets jonger was toen ik opgroeide. Ja, als ik terugkijk, was dat een hele hoopvolle tijd. Hij heeft daar een hele hoopvolle jaartal op zijn shirt staan, Dennis. Kijk, dat is de tijd waarin mijn actieve herinnering begon. Ja, dat was een goed jaar. Dat was het jaar dat we het enigste keer een keer die beker mochten hebben als landje. En sindsdien was het drama. Of is het altijd net niet. Ja, dus dat was een heel goed begin. En ik ben ook opgegroeid in een tijd dat het internet net opkwam. En ja, dat we daar een enorme internetbubbel gingen creëren. En dat hebben bomen werkelijk voor je gevoel voorbij de hemel groeiden. Het was een tijd waarin wij als het Westen echt de macht in handen hadden. Voor mijn gevoel dan, hè. Ik weet niet, misschien als mensen nog een beetje terug weten herinneren, de eerste keer dat we een golfoorlog meemaakten. Ik maakte dat vooral mee als een soort van, zo maakte ik het mee als een soort van computerspelletje. Dan had je die beelden, met een beetje vage beelden met zo'n kruisje erop en dan ging er weer een tank. Zo, dat was een beetje hoe ik het zag. Want het ene land had een ander land gepikt en dat wilden we niet, want dat was lastig voor onze olie. En zo ben ik opgegroeid. Het was zeker, je had West, je had Oost, het waren duidelijke blokken. Maar ook na 88 viel die muur. Een periode van vrede. Maar ik weet ook nog heel goed dat het opeens anders werd. Ik zat in Utrecht, ik was daar net beginnend projectleider. Internet was er inderdaad al een beetje. En opeens deed de beurs raar. Dus ik ga zoeken, want ik vond het nieuws toen ook al heel erg interessant. En zagen we een beeld met een rokende toren. En toen begon ons leven best wel te veranderen. Helaas, ondanks dat ik echt van overtuigd ben dat God het goede met ons voor heeft altijd, zit het leven niet altijd mee. Het leven is helaas niet altijd goed. Zekerheden zijn er niet zo lang. Machtsblokken veranderen. We komen net uit een tijd van een pandemie, wat je er ook van vond. En daarin zagen we ook in de christenheid scherpe tegenstellingen opkomen van wat we daarvan vonden. En toen we dat net een beetje achter de rug hadden, bleek er toch nog een tsaar te leven die gewoon standaard landjepik deed. Dat waren we niet zo gewend meer eigenlijk, maar het is heel standaard in de wereldgeschiedenis. En helaas ook laatst weer een enorme aardbeving met aantallen doden die we gewoon niet voor kunnen stellen. Of inflatie waarvan ik denk dat zelfs de mensen die ruim ouder zijn als mij, dat ook bijna niet hebben meegemaakt. Het leven zit helaas niet altijd mee. En wat als het nou aanvoelt dat we in zo'n tijd zitten persoonlijk, dat je voor je gevoel in een soort van winterperiode hebt en er maar net niet lekker doorheen komt. Dat je steeds tegen diezelfde dingen aanloopt. Hoe wordt het opgelost? En misschien laatst wel weer heel actueel hier in Nederland. We weten het allemaal, maar we proberen het soms gewoon te negeren. We hebben decennia lang een hele provincie leeggetrokken. Voor ons eigen geldelijk gewin. Wij waren niks beters dan een beetje bananenrepubliek. Het is een rare tijd. Maar wie kan er dan rust en vrede brengen? Wat kan de Bijbel ons daar nou over leren? Is er een tijd in de Bijbel geweest die wel leek op onze tijd? Dat het dus niet altijd even mee zit en hoe gaat God daar doorheen werken? Gelukkig gaat daar een heel Bijbelboek over. En de meesten kennen de zin wel die ik zei voor een tijd als deze. Het komt uit het Bijbelboek Esther. Prachtige naam, niet alleen omdat mijn dochter zo heet, maar omdat het, ja, ik vind het gewoon een hele mooie naam. En het verhaal wat erbij hoort, is een verhaal van hoop. Een verhaal dat er toch altijd licht aan het eind van de tunnel zit. En dat God toch aan het werk is. Ook al lijkt het niet. We leven in een tijd, in een maatschappij, dat God niet meer naar de zijkant is geduwd, maar om in voetbaltermen te blijven, al lang in de dugout zit, in zijn trainingsjas. Hij heeft hier geen plek meer. God mag hier bijna niet meer zijn, in onze maatschappij. En God lijkt wel niet zo heel sterk aan het werk. Of moeten we misschien dan toch iets beters kijken? Esther's tijd lijkt heel erg op die van ons. Ik ga met u in best wel vogelvlucht straks door het verhaal heen. Dus u heeft uw Bijbel nodig. Of iets op uw telefoon. Want ik heb niet alles op sheet staan. Maar de tijd van Esther lijkt op onze tijd. Alleen al als je kijkt naar de leider die er toen was. Ook wij hebben leiders. Ja, die vooral doen waar ze zelf zin in hebben. En niet zo moreel een sterk kompas hebben. Misschien zelfs net zoals koning Ahasveros of Xerxes, zoals hij ook wel wordt genoemd. Ook deze man had een moreel kompas van, nou, misschien een draaimolen. Hij deed waar hij zin in had. Met één handeling kon hij een heel volk richting de dood sturen. Ook Esther leefde in een tijd dat het een wereldomvattend rijk was, wat toen bekend was. Het was een heel groot rijk, lezen we. Net zoals wij, in een hele globaliserende wereld, dat je soms wel kan denken, waar hoor ik nu bij? En ook in haar tijd waren de grote geloofshelden misschien niet meer zo zichtbaar aanwezig. De uitleggingen zijn er soms dubbel op, maar het lijkt er sterk op dat mensen als Ezra en Nehemia, en de mensen die dat wilden, allang weer terug waren gegaan naar Jeruzalem, om die stad en de tempel op te bouwen. Maar waar zij woonde, Esther, ja, zij was in die zin achtergebleven. En grote geloofshelden waren er niet. En misschien ook wat harder, is niet helemaal, ja, voor een deel is dat zo. De twee helden van het verhaal, Mordechai en Esther, dragen namen die helemaal niks meer te maken hebben met hun afstammeling, met wie ze zijn. Mordechai betekent dienaar van Marduk, en dat was een Persische godheid. Esther is een zeer waarschijnlijke verwijzing naar Ishtar, en dat is ook iets Persische richting de Persische godheid. Mensen die, het was een gebruik, Daniel en zijn vrienden kregen ook een andere naam, maar die heel erg dicht tegen de toenmalige maatschappij aanschuurden. En Mordechai, die echt Esther op het hart drukte, laat niet merken dat je Joods bent. Dat zijn het beginpunt van onze twee helden. Hou je in. Pas je aan. Vertel niet zo heel duidelijk je mening. Daar hebben wij ook last van. We worden opgeroepen inclusief te zijn. Het is een leuke oproep. Maar kan u per direct zeggen, u heeft een groot probleem, want dat kan niet. U gelooft in iets wat niet exclusiever kan zijn. Wij geloven in de weg, de waarheid en het leven. Maar in één, alleen Jezus is de weg tot God en helemaal niks anders. En hierin staat toch echt Gods waarheid. Niks inclusiefs, best wel exclusief. En dat is lastig om in deze tijd te zeggen. En de vraag is, durven wij op te staan? Durven wij te geloven en te accepteren dat wij er misschien juist wel zijn voor een tijd als deze, waarin onze mening en levensovertuiging eigenlijk haak staan op wat de maatschappij denkt? En de vraag is dan, wat doen we in een tijd zonder geloof? Hoe reageren we als wij voor het blok worden gesteld? Wat gaan wij doen als we inderdaad zo frontaal eventueel op de maatschappij, haaks op die maatschappij staan? Durven wij nog echt uit te komen voor wat wij geloven en voor wie we zijn? Dat is het verhaal van Esther en de diepe boodschap die erin ligt. En als u nu denkt, ja, maar dat doe ik niet zo vaak. Niet erg. Voor nu. Deed Esther in het begin ook niet. Deed Mordechai in het begin ook niet. Deze echte geloofshelden, want dat worden ze langzamerhand, begonnen helemaal niet zo als geloofshelden. Laten we beginnen met het verhaal gewoon in Esther 1. Ik lees wat dingen voor, deze staan niet op de sheets. Het was in de tijd van Ahasveros. De Ahasveros die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies telde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. Vele dagen spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap ten toon en de pracht en praal van zijn majesteit. 180 dagen lang. Dat is pas een feest. 180 dagen lang is deze man gaan feesten. Heeft hij al zijn vriendjes en alle belangrijke mensen bij elkaar gehad. 180 dagen feesten. Dit was het rijk, hoe dat ging. En na die 180 dagen was dat nog niet lang genoeg. Want er gingen nog 7 dagen feesten met iedereen die in Susa was. Die in die burcht was. En na 187 dagen dacht deze koning niet meer helemaal scherp. Nou, daar kan ik me iets voor voorstellen. Want hij komt op een echt, op een plan, redelijk vrouwonvriendelijk plan. Hij wil zijn koningin, Wasti, laten rondlopen. Met haar kroon op. Op zich, als je dan denkt van, nou ja, dat kunnen, maar de meeste uitleggers geven toch wel aan dat dit dus waarschijnlijk gewoon naakt paraderen was. En dit weigerde Wasti. Niet zo heel raar lijkt mij. Maar de koning snapt dit niet. Die ontsteekt in woede. Hoe kan dat nou dat mijn koningin, mijn vrouw, dat niet wil doen? En daarna, als u het zou lezen, echt waar, hij komt met het echt en dan komen die wijzen bij elkaar en die gaan een wet uitvaardigen waarvan je echt denkt, hoe haal je het in je hoofd dat je bij wet dat je staat, als je in vers 22 leest, van hoofdstuk 1 vers 22, daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn. Dat vaardigt hij uit toen zijn vrouw niet naar hem luisterde. Dat was zijn reactie. Dat was koning Ahasveros. Zo was deze koning. En dan lezen we verder in hoofdstuk 2 vers 1. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti. Wasti was zeer waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt, weten we niet helemaal zeker, maar ze was in ieder geval niet meer de koningin. En na verloop van tijd, dat weten we uit de geschiedenis die opgeschreven is buiten de Bijbel om. Dit na verloop van tijd is al een aardig tijdje later dat zijn woede is gekoeld. Koningin Ahasveros of Xerxes is op weg gegaan richting Griekenland om daar Griekenland te gaan veroveren. Maar dat lukte hem niet. Deze slag is bekend, de slag bij Salamis. En hierna probeert hij het ook niet meer. Dus hij komt terug, oorlog verloren, pech gehad. En hij mist zijn mooie koningin Wasti. Hij wil gewoon getroost worden. En dan langzamerhand zien we de volgende mensen komen opdagen. Dan komen ze op het volgende ontzettende mooie plan. We gaan een schoonheidswedstrijd houden. We gaan alle jonge meisjes die nog maagd zijn oproepen. Jonge meisjes die nog maagd zijn. Dus dat zijn geen volwassen meiden denk ik geweest, maar misschien net aan. Ik weet het niet. Maar dit was het idee en het advies wat hij kreeg. En hier hoorde Esther ook bij. Dat is in die zin al bijzonder. Esther gaat eraan meedoen. Waarom is ze niet gevlucht, zou je kunnen afvragen. Aan de andere kant, dit was een wet van Mede en Persen. Ze moest. Ze kon niet anders. En Mordechai zegt haar, vertel niet dat je Joods bent. Vertel dat niet en laat dat niet merken. Nou, en als we dan aan het eind van hoofdstuk 2 komen, ondertussen is Esther natuurlijk de mooiste, en is koning Ahasveros heel erg blij met haar, en wordt zij koningin Esther. Er is iets bijzonders aan dit hele boek. Als u het hele boek zou lezen, vindt u geen één keer de naam van God. Die is er niet. Geen Elohim, geen Jehovah, geen Yahweh. Wat u ook niet vindt, zijn religieuze handelingen. Ja, eentje. Misschien twee. En het enige wat u vindt, is het vasten van Esther. Iets anders is er niet. Het lijkt wel of in dit boek Esther God niet zichtbaar aanwezig is. Hij is er niet. Maar hij is er wel. Hij werkt net zo als toen werkt hij nu achter de schermen. Door toevalligheden. Dingen die toevallig gebeuren. En zo lezen we dat ook in Esther 2 vers 21. Daar staat. Toen Mordechai dus in de koningspoort zat, gebeurde dat twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, Bigthan en Teres, uit verbittering een plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te brengen. Dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht koningin Esther ervan op de hoogte en Esther vertelde het namens Mordechai aan de koning. De zaak werd onderzocht en beschuldigd. En de beschuldiging bleek gegrond. De beide mannen werden aan een paal gehangen. En in aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Een tussenstukje in het hele verhaal lijkt het. Een toevalligheid dat Mordechai toevallig dit verhaal hoort. En het toevallig in de kronieken van het rijk terechtkomt. Zo werkt God ook soms in onze tijd. Kijk uit als er toevallig iets gebeurt. Want misschien is het God die achter de schermen in uw leven wil werken. Omarm die toevalligheden. Want God is echt aan het werk. Stap voor stap. En hij weet wat er gaat gebeuren. En dan gaat er iets gebeuren waarin Mordechai en Esther, die dus eigenlijk best wel aangepast waren en zich, ja, niet vertelde dat ze Joods waren, er komt een moment in hun leven dat dat niet meer kan. Er komt een moment in het leven van Mordechai en Esther dat die houding niet meer kan. Momenten waarop jij en ik en ook hun moesten kiezen. En dat moment gaat komen in hoofdstuk 3. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van de Hamedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit. Mordechai wordt voor een keuze gesteld die heel fundamenteel is. Voor wie buig jij je knieën? Voor wie? En uiteindelijk zullen we dat allemaal hebben. En dan is de vraag, kiest u voor God of kiest u voor lekker in de schaduw te blijven? En ik hoop zo dat we durven te zijn als Mordechai. Gewoon, nee, dit gaat te ver. Hier stopt het voor mij. Hier kies ik voor mijn God en ik buig niet voor deze Haman. En Mordechai is best vasthoudend. Vers 4, dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtte ze Haman erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Langzamerhand zie je de identiteit en dus het geloof van Mordechai naar boven komen. Ik buig niet, zegt hij, want ik ben Jood. En Joden buigen niet op die manier voor mensen. Alleen voor God. En dat mogen wij leren van Mordechai. En zijn geloof en zijn, ja, eigenlijk zijn geloof gaat in actie komen. Ik buig niet, want ik ben Jood. En ik hoop dat u ook op uw momenten, op deze Mordechai momenten, of zometeen ook op die Esther momenten, zegt, ik buig niet, want ik hoor bij Jezus. Ik geef niet toe. Maar op dat moment gaat de echte tegenstand wel beginnen. Toen Haman, staat in vers 5, te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasverus' rijk om te brengen, heel Mordechai's volk. Echt een heel aparte man. Eentje buigt er niet voor en wil in één keer een heel volk vernietigen. Echt iemand waar het niet helemaal goed in zijn hoofd zit, denk ik dan maar. Maar dit is wel de tegenstand die het op kan wekken. En eigenlijk zie je hierachter een enorme geestelijke strijd ontstaan. Wordt helemaal niet beschreven, maar eigenlijk zit dat er wel achter. Want het hele volk moest worden vernietigd. Er was een kans om de belofte van God, dat Jezus in deze wereld zou komen, weg te halen. Door dit te doen. Dat staat hier op het spel. Dat staat op het spel door Mordechai en Esther. Wat Haman nu zegt. Uiteindelijk strijden wij niet tegen mensen, maar tegen die sterke machten die erachter staan. En die zie je niet genoemd, maar wel opkomen. Ik kan nu het hele volk doodmaken. En dan komen we bij vers 7. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasverus, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen. Dat wil zeggen het lot. Over alle dagen, alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. Dit is, ja zeg maar, hij gaat gewoon dobbelen. En hij kiest uiteindelijk een dag uit. Een maand. En dat is de maand Adar. Poer, en daar komt ook het woord Poerim van. Het feest wat morgen ook weer wordt gevierd door de Joden. En uiteindelijk weet hij dat en komt hij op het plan om dat hele volk te gaan vernietigen. En hij gaat naar de koning en hij zegt ook nog, weet je, ik geef je er ook nog wel wat geld bij, koning, als je me dat hele volk maar laat vernietigen. En in vers 10 lezen we dan, de koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hamedatta, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei tegen Haman. En ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. En dan wordt er een wet opgesteld, een wet van Mede en Persen, om het hele volk te doden. Omdat één man niet knielde. En nu heeft Mordechai echt een probleem. Hij hoort daarvan. En hij komt gelukkig wel in actie. In eerste instantie in zak en as, lezen we verder. Wat moet ik nu? Hoe moet ik mijn volk gaan redden? Mijn volk is echt ten dode toe opgeschreven, want er is een wet van Mede en Persen uitgevaardigd. En dat was een wet die kon niet veranderd worden. Daar kon geen streep doorheen, die kon je niet wegdoen, dat kon niet. Dat stond vast. Daar was zelfs de koning aan gehouden. En we lezen dan dat Mordechai een plan bedenkt. Hij gaat naar Esther toe en hij zegt, Esther, jij moet naar de koning gaan om dit te gaan vertellen. Maar Esther is nog niet zo ver. En ze is ook nog niet super oud of ervaren. Ze is nog best jong natuurlijk en ze leeft in een best wel pittige omstandigheid als koningin die maar op moet komen draven als de koning dat wil en als het niet gaat. Nou, ze had Wasti als voorbeeld. Zij leeft in een best vijandige omgeving. En dan zegt ze ook in 4 vers 11. Er staat er. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in het binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend vanaf. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther wil niet. Begrijpelijk. Want ze heeft echt een groot risico. Ze kan zomaar doodgemaakt worden als de koning daar zin in heeft. Het is logisch. Eigenlijk heel logisch. Stel je je waagschaal, stel je eigen leven in de waagschaal voor een ander. Dat is een hele moedige keuze, dat doe je niet zomaar. En in eerste instantie wil ze niet. En daarna komen we bij de belangrijke sleuteltekst eigenlijk in dit hele boek. 13 en 14. Toen liep Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als je nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Ik vind het. Hij houdt het nog heel rustig en voorzichtig in die zin. Hij zegt niet, ja, God heeft je uitgekozen of ik heb van God gehoord of wat dan ook. Nee, maar hij doet wel een oproep. Hij heeft het wel door. Esther, je bent daar met een reden. En wij zijn hier op deze tijd, op deze plek met een reden. En daar moeten we wat mee. We kunnen niet zeggen het is gevaarlijk, jammer dan. Helaas. God is er echt wel bij. Net zoals Mordechai zegt, ja, als je nu zwijgt, ja, dan komt er wel vanaf een andere hoek uit redding. Mordechai had het geloof, hij groeide daarin. Maar Esther moest dat nog gaan doen. Esther moest nog gaan groeien in haar geloof. En gelukkig, gelukkig doet Esther dat wel. En aan de andere kant zou je ook kunnen kijken, als je naar die tekst kijkt, 6 vers 14. Ja, Mordechai, jij hebt lekker makkelijk praten. Het is niet jouw leven. Dat is lekkere inlegkunde. Hè, dat kunnen wij nog wel eens hebben. Van, ja, dat is lekker makkelijk, jij moet het gaan regelen. Maar er zijn wel vaker in de Bijbel dit soort dingen. Dat je eigenlijk op plek bent waar het in eerste instantie op de manier waarop je er gekomen bent, ja, helemaal niet zo goed is. Als we bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Jozef, hoe hij uiteindelijk in Egypte komt, dat was helemaal niet zo vriendelijk. Uitgekotst door zijn familie, in de gevangenis gegooid, als slaaf verkocht, noem maar op. Maar Jozef weet later wel te vertellen, God heeft mij gestuurd. En zo geldt dat eigenlijk hier ook. Door welke omstandigheid Esther ook hier terecht is gekomen, God heeft haar daar gebracht voor een tijd als deze. En gelukkig, Esther snapt het. Toen liet Esther in vers 15 het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Dit is waarin Esther haar geloof vindt. Om moedig te worden. om de keuzes te maken om te doen wat God vraagt. En zo mogen wij ook moedig worden op onze knieën. In onze eigen tijd kan God in ons werken om de moed te laten groeien die nodig is. En als je de tijdsaanduidingen in dit verhaal een beetje zou volgen, vindt dit vasten wel op een heel bijzonder moment plaats. Rond Pesach, rond het paasfeest, zien we dat Esther gaat vasten. Juist op het moment, het feest van verlossing, buigt ze haar knieën en kan de verlossing door haar gaan plaatsvinden. En de vraag die daardoor dus bij ons opkomt, vertrouwen wij op Gods verlossing als wij een taak hebben? Dat Hij erbij is. Pesach is het feest van Gods verlossing en Hij wil ons helpen. Hij wil ons altijd helpen als wij op weg gaan om te doen wat Hij van ons vraagt. Dat laat het vasten, maar ook dat moment zien. God is erbij. En als jij aan de slag gaat, zal God snel jou helpen. Zo is God. We lezen even een andere belofte daarvoor in Psalm 81. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Dit gaat er nu ook voor Esther gebeuren en Mordechai. In korte tijd kan God helpen. God is een God die groot goddelijk kan ingrijpen en in één keer de dingen anders kan doen. Dat mogen we onthouden. En zo mogen we in ons leven staan dat wij door God gebruikt kunnen worden. Hoe gaat dit nu gebeuren? We gaan nu een aantal prachtige goddelijke ingrijpingen zien. Omwisselingen, omdat God het gaat doen. Esther bedenkt een plan en dat plan heet dineren met de koning. Esther gaat naar de koning en dan lezen we in vers 5, vers 2. Zodra hij koningin Esther in het hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar, wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. En Esther antwoordde, als de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman naar het feestmaal komen dat ik voor hem heb bereid. Wauw, wat een slimme dame wordt het. Die koning belooft er het halve rijk in één keer. In één keer, blijkbaar, ja, ik geen idee waarom. Blijkbaar een ontzettend mooie vrouw, of hij vond haar wel heel erg lief. In één keer het halve rijk. En Esther vraagt om een diner. Kom samen eten en neem Haman ook mee. Dus zo gebeurt het. Haman voelt zich echt helemaal in zijn nopjes. Want we gaan nu zien hoe Haman op zijn plek gezet gaat worden. Hij mag met de koning bij Esther komen en een prachtig diner hebben. En als de koning dan weer aan Esther vraagt, wat wil je, zegt ze, ga nog een keer met me eten. En neem Haman dan weer mee. Dan lezen we in 5 vers 9, hier ga je echt het karakter zien van tegenstander van Haman. Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. En dan gaat hij naar huis. Hij beheerst zich echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en Zeres zijn vrouw. En hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het grote aantal zonen dat hij had en de eervolle positie die de koning hem had gegeven door hem boven alle rijksgroot en hoge functionaris te plaatsen. En daar komt nog bij, zei Haman, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook vanmorgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. Hij vindt zichzelf zo goed. Kijk wat ik allemaal heb. Dat is eigenlijk, kijk mij, ze is ontzettend goed zijn. Maar, staat het dan, dit betekent allemaal niets voor mij zolang ik Mordechai de Jood in de koningspoort zie zitten. En dan komt de vrouw met een prachtig plan en zijn vrienden. Zijn vrouw, Zeres en al zijn vrienden zeiden tegen hem, laat een paal neerzetten van 50 el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordechai eraan moet worden gehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan. Dat voorstel beviel Haman en hij liet de paal klaarzetten. Echt waar, het is een geschiedenis dat je echt denkt van, oh, die mensen. Maar toevallig wordt die paal daar weer neergezet. Omdat iemand zo boos is, zo woedend, omdat één iemand niet voor jou buigt. En dan vindt er in hoofdstuk 6 weer een toevalligheid plaats. De koning kan niet slapen. Soms is geen slaap ook van God. In dit geval was dat zo. God gaat ingrijpen door de koning geen slaap te geven. En de koning bedenkt dan een prachtig, ja, die heeft blijkbaar een heel mooi slaapmiddel. Hij vraagt iemand, die gaat hem voorlezen uit zijn kronieken. Uit de grootdaden van zijn rijk. Ik stel me dat voor, dat staat er niet hoor. Iemand met de grootste monotone stem die je kan bedenken, die dan lekker 's nachts dat verhaal voorleest. Misschien helpt het, ik weet het niet. Maar dan komen we, staat er in vers 2, op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond dat Mordechai iets had onthuld. En meteen is de koning wakker, helemaal wakker. Welk eerbewijs hebben we gegeven? Wat hebben we aan diegene nou weer gedaan? En daarop vroeg de koning in vers 4, is er iemand in de hof? En nu komen alle toevalligheden bij elkaar. Haman was toevallig in die hof voor de plan voor die paal. Toevallig. God stuurt mensen bij elkaar. God regelt dingen achter de schermen. En dat is zo Esther. Dat is zo wat we mogen leren. Vertrouw erop dat God voor u bezig is, ook al ziet u het niet. En dan vindt er een grote, grote omwisseling plaats. Dan vraagt de koning in vers 7. Dan vraagt de koning van aan Haman, wat moet je doen als je iemand eer wil bewijzen? Maar Haman denkt natuurlijk, ja, dat kan alleen maar ik zijn. Want er is niemand beter dan ik, zeg maar. En Haman antwoordde de koning, als de koning iemand eer wil bewijzen, er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning zelf heeft gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op de hoofd heeft. Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand die tot het adel behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen het gewaad omhangen, hem op een paard over het stadsplein laten rijden en voor hem uitgaan roepen, dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Nou, best een leuk plan. Dat is toch leuk? Als je, stel hè, dat iemand, ja, dat nou ja. Nee, dat lukt niet. Ik wou zeggen, stel dat Rutte dat met jou doet. Die hijs je op een paard en die zegt, kijk, dit wil Alexander bij jou doen. Ja, dat is wel een heel mooi plan. En ik snap dat Haman dit bedenkt, want hij denkt, dit vind ik leuk, dit wil ik hebben. En dan vers 10. Daarop zei de koning tegen Haman, haal snel het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de Jood Mordechai, die dienst doet in de koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege. Pats! God heeft ingegrepen. Mordechai die aan de paal moest hangen, wordt op een paard gezet en krijgt eer door Haman. Dit is God ten voeten uit. Als het leven tegen zit, mag u ervan uitgaan dat God ook in uw leven wil ingrijpen. Dat mogen we hier zien in één keer. Snel en ook nog echt fantastisch. Mordechai maakt echt iets heel moois mee. En daar mogen we op vertrouwen. En dan langzamerhand gaat er bij iemand wel een lampje aan. In vers 13 lezen we, aan zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden vertelde hij, dus Haman, wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem, als die Mordechai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op. Je zult het volledig van hem verliezen. Hij wordt nog gewaarschuwd. Stop er nu maar mee, hou op, doe het niet. Dit ga je echt helemaal verliezen. Als wij durven te kiezen voor God, dan gaat onze tegenstander het echt helemaal verliezen. Er komt een tweede verhaal, een tweede diner. Dan lezen we in vers 7, vers 3, koningin Esther antwoordde: majesteit, als het u mij goedgezind bent en als de koning goeddunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Hiermee laat Esther zien bij wie ze hoort. Ze weet zich de vertegenwoordiger van haar volk. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen. Want zo ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zin op heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. Dan denk je, koning, dat hebt u zelf toegestaan, maar blijkbaar wist hij het niet meer. En Esther antwoordde, die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar. Haman. Echt waar, ik had zijn gezicht willen zien. Wat er op dat moment gebeurt. God gaat echt redding uit. Ja, gaat door Esther, brengt grote, grote redding. En dat is zo mooi, want het gaat stapje voor stapje. Eerst wordt Mordechai hersteld. En nu wordt de vijand uit de weg geruimd. Want als we iets verder zouden lezen, ja, Haman is natuurlijk doodsbang. Die krimpt ineen van angst en woede, van angst voor de koning en de koningin. En doet een onhandige actie door op het lichtbed van koningin Esther neer te vallen. Dus als de koning daarna uit de tuin weer terugkomt, denkt hij ook nog dat hij zijn vrouw lastig wil vallen. En dan lezen we, want het is natuurlijk ook een beetje politiek. Vers 9, dat een van die andere eneugen zegt, die wijst hem de fijntjes op, er staat een paal. En daar gaat Haman aan. Dus Mordechai niet op de paal, Haman op de paal. En als we verder lezen, uiteindelijk krijgt Mordechai toegang tot de koning. Mordechai krijgt de zegelring. En Esther krijgt alle bezittingen van Esther die Mordechai moet gaan beheren. God is de dingen zo in korte tijd ontzettend aan het omgooien. Maar ze zijn er nog niet. Dat is nog wel een dingetje. Mordechai is geëerd. Esther is eigenlijk, ja, weet je, Haman is ook uit de weg geruimd. Maar er is nog één heel erg groot probleem. Eigenlijk een vergelijkbaar probleem met wat wij ook hadden. En wat Jezus voor ons aan het kruis ook had gedaan, heeft weggedaan. Er was een wet van Mede en Persen die de koning niet weg kon doen. Daar kon hij geen kruis door zetten. Die kon niet even weer opnieuw door de Eerste en Tweede Kamer en dan was hij aangepast. Dat kon niet, dat was niet mogelijk. Dus er waren eigenlijk twee dingen, dat wist Esther. Toen zij die eerste keer door Mordechai werd gezegd, ga naar die koning. Haar leven stond op het spel en dat was eigenlijk een onmogelijkheid. Die wet kon niet veranderd worden. Hoe moest die wet nou veranderd worden? En ook zo dat God ook voor ons. Er was een wet die tegen ons getuigde. Die zei, jij kan nooit op jezelf bij God komen. Jij kan nooit gered worden. Dat is onze grote wisseltruc die wij hebben meegemaakt. Op dat moment heeft God dat ook gezien en heeft Jezus gestuurd. En op dat kruis komen straf en vrijspraak samen. Op dat moment zijn wij vrijgesproken en heeft Jezus de straf gedragen. En op dat moment ontstaat er echt leven vanuit God. Dat is wat we hier ook mogen leren. De wet verdwijnt niet. De wet die tegen de Joden was, verdwijnt niet. Maar wat er wel gebeurt, de koning geeft aan, ja, je kan ook wel een nieuwe wet maken. Bedenk maar wat. Je mag het schrijven en dan is het oké, want je hebt toch mijn zegelring. En ze komen dan, Mordechai en Esther komen dan op het idee dat zij zich mogen verdedigen op die vastgestelde dag. En op die manier komt het volk eruit. En ook daar zien wij ook God op de achtergrond weer werken. We lezen iets wat we ook veel lezen als Jozua het land verovert. Dan lezen we in 8 vers 17. In alle provincies en alle steden heerste onder de Joden vreugde en blijdschap. Zodra het bevel van en de wet van de koning er bekend werden. Er werden maaltijden aangericht, er werd feest gevierd. En uit alle volken van het land sloten zich velen bij de Joden aan. Want angst voor de Joden had zich van hen meester gemaakt. Ja, nogal wie dus. Ze mochten zich verdedigen. Maar dit lezen we ook heel vaak bij Jozua. Dat we lezen bij het verhaal van de twee verspieders bij Rahab. Dat ze bang waren voor het volk Israël. Hier is God ook op de achtergrond aanwezig. Vers 9, vers 2. Die dag sloten de Joden zich in alle steden aaneen. In alle provincies van koning Ahasveros. Om hen die op hun ondergang uit waren om het leven te brengen. Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich van alle volken meester gemaakt. Zo werkt God. Hij geeft hen de mogelijkheid zich te beschermen en alle volken zijn doodsbang geworden voor hen. God is achter de schermen aanwezig en werkt er doorheen. En zo wilt hij dat ook voor u doen. Morgen wordt het feest Purim, wat hierna wordt ingesteld, gevierd. En zo mogen wij ook steeds blijven herinneren, actief herinneren, dat ook al is een situatie hopeloos. Voor God is echt, echt niks hopeloos. Twee dineetjes later en het volk was bevrijd. Zo kan God werken. En dat is een God, dat is wat het feest Purim zegt. Dat mogen we onthouden. Dat God groot en machtig kan werken. Maar, er is één maar. God heeft achter de schermen en door mensen heen gewerkt. En daar heeft hij u bij nodig. Als wij stil zijn en niet snappen dat God ons wil gebruiken, kan God veel minder. Hij heeft ons nodig. Durven wij, als het moment daar is, echt pal voor God te staan? Durven wij echt voor hem uit te komen en te zeggen, als God het van me vraagt, ga ik het doen. Met dezelfde houding als Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar gaan we. Maak nu echt voor je de keuze. Als je op die momenten komt dat je echt moet kiezen, maak nu alvast de keuze dat je voor God zal kiezen. Spanning en stress zijn nooit goede raadgevers. Voor je het weet doe je het verkeerd. Dus maak nu al een keuze. Kies voor hem. En ik hoop echt dat wij als gemeente bekend zullen staan als een plek waar God kan zeggen, ja, ik heb mensen gevonden. Mensen die begrepen dat ze geboren waren voor een tijd als deze. Dat u er bent voor een tijd als deze met uw talent en uw gaven. Doe dat. U bent niet toevallig hier. We leven niet toevallig in deze tijd. God wist van deze tijd en dacht, ik heb een hele mooie gemeente. Precies geschikt voor dit moment. Wees niet bang en volg hem gewoon. Vader, ik wil u danken dat u er altijd bent. Dat u achter de schermen er altijd zult zijn. Heer, en ik bid dat dat moment ook aan zal breken, Heer, ook in ons land weer. Dat u niet zo enorm aan de zijlijn staat. Heer, maar dat u zichtbaar zal werken voor iedereen. Dat mensen zullen erkennen, hier is God. Vader, ik bid dat wij daarin mee mogen werken. Want u heeft ons uitgekozen voor een tijd als deze. Vader, geeft u ons moed. En geeft u ons kracht om de keuzes te maken en ons niet aan te passen. Vader, ik bid dat u uw geest in ons allemaal geeft en dat we gaan en opstaan voor u.